G.T. Rovers, die kennen wij inmiddels van haar boeken Puur Nostalgie en Meer Nostalgie, waarin ze met columns en foto's de sfeer en herinneringen van vroeger oproept. En zoals onze vastluisteraar, maar luisteraars inmiddels wel weten, als ze echt opletten, en dat doen ze, is G.T. Rovers een pseudoniem. Ik mag Elzeline zeggen. Goedemiddag.
Goedemiddag, Arjan.
Hi. Je hebt een hele bijzondere, laagdrempelige manier van schrijven. Hele gewone taal, korte zinnen. Dat is een beetje jouw ding, hè?
Ja, klopt. Ja. Ik vind het belangrijk eigenlijk dat iedereen het kan lezen, of dat nou jong of oud is. Maar dat ben ik zelf eigenlijk ook wel een beetje. Ik hou van een beetje wat smeuïge woorden, smeuïge teksten. Dat klopt inderdaad. Ja.
Ja, dus in eenvoudige taal beschrijf jij op zich algemeen bekende verhalen die misschien voor een grote groep lezers evengoed niet zo bekend zijn, omdat ze vaak in lijvige boeken of gecompliceerde vertellingen alleen worden gedeeld. En bij jou vind ik die aantrekkelijke taal om dat dan toch te brengen. En bovendien zet je ook veel foto's in je boeken van het Nationaal Archief. Dat maakt het een heel laagdrempelig boek ook, hè?
Nou, ik denk inderdaad die combinatie met de tekst, dat het inderdaad, wat je zelf al zei, het moet een beetje laagdrempelig zijn, het moet makkelijk leesbaar zijn. Ja. Die combinatie met inderdaad die hele mooie foto's, vaak die beeldende foto's, ja, dat is die combinatie. Weet je, je leest het terwijl je zo'n foto bekijkt en dan wordt het nog beeldender, zeg maar.
Ja, nou, en nu heb je een nieuw boek over het verleden gemaakt. Deze is een beetje persoonlijker misschien dan die vorige nog wel, want het is een boek over de oorlog, of eigenlijk over de bevrijding, 75 jaar geleden. Nederland bevrijd heet het. En je ziet al op de achterkant dat jij daar ook nadrukkelijk aandacht voor de oorlog in Nederlands-Indië bijvoorbeeld aankondigt. Mm-hmm. En ik denk, als je dat zo expliciet benoemt, want vaak gaan boeken over de oorlog toch vooral over de binnenlandse situatie hier in Nederland, dan zal je wel een persoonlijke band hebben met dat stukje geschiedenis. Klopt dat?
Klopt helemaal. Nou ja, weet je, eigenlijk, je zegt het precies wat zoals het is. Het is vaak, mensen kiezen vaak een boek of over Nederland tijdens de oorlog, of juist inderdaad Nederlands-Indië. Uh-huh. En ik vond het inderdaad ook met name vanwege mijn eigen achtergrond belangrijk dat we dat beide zouden doen. Want ja, Nederlands-Indië hoorde toen de tijd natuurlijk nog gewoon bij Nederland. Net als de Antillen, die waren natuurlijk ook nog onderdeel van Nederland. De kolonie eigenlijk. Hè. Suriname hoorde er natuurlijk ook nog bij. Ja. En het is natuurlijk een beetje zoals dat vaak in de oorlog ook ging. Hè? Weet je, de mensen uit Nederlands-Indië. Mijn opa ging bijvoorbeeld nog voor de oorlog is in Nederlands-Indië vertrokken. Mijn oma trouwde met de handschoen. Beide kwamen getrouwd, kinderen. Mijn vader werd geboren. En die zijn in de Jappenkampen terechtgekomen.
Ja.
Nou, mijn opa kwam bij de Birma-Siam-spoorlijn terecht. Die heeft daar natuurlijk echt verschrikkelijk slecht gehad. Mijn oma met kinderen in een vrouwenkamp. Ja, en dan kwamen ze naar Nederland. En dat was natuurlijk toch een beetje, dat is echt die beroemde Indische zwijgcultuur. Mm-hmm. Ze mochten er niet echt over praten. Want ja, in Nederland hadden ze natuurlijk ook allemaal eigenlijk wel best wel verschrikkelijk gehad. Dus ik vond het heel belangrijk om ook, zeg maar, de mensen die misschien wat minder weten over Nederlands-Indië, om daar ook wat over te vertellen. Van hoe was dat nou eigenlijk in die tijd? En voor mij was dat persoonlijk inderdaad een enorme zoektocht ook. Want bij mij in het gezin werd er eigenlijk nooit over gesproken. Nee. Dus het was inderdaad wat je zei, emotioneel. Ook voor mij in de zoektocht van, god, dus dat heeft mijn vader meegemaakt. En dat hebben mijn opa en oma dus eigenlijk meegemaakt.
Ja, tijdens deze zoektocht voor dat boek ben je daarin dus nog veel nieuwe dingen leren ontdekken.
Enorm veel. Ja, weet je, als kind vraag je natuurlijk wel eens wat aan je opa en oma. En dan krijg je wel eens een beetje de leuke verhalen te horen. Maar echt die verhalen hoe dat nou was. Hè? Dus hoe ging die internering? Hoe werden die mannen opgepakt? Hoe gingen die vrouwen? Hoe was het buiten die kampen? Hoe was de hereniging?
Ja.
Wat ik bijvoorbeeld zelf nooit geweten heb, is bijvoorbeeld de oorlog was afgelopen. Hè? De mensen waren bevrijd.
Ja.
En toen gingen ze naar Egypte via de boot. En dan werd al gezegd van, nou, hier heeft u een nieuw identiteitsbewijs. En hier heeft u tweedehands kleding. Maar als u in Nederland aankomt, dan moet u maar vooral niet meer verder praten over de oorlog. Want dat hebben we hier in Nederland ook gehad. En wilt u kans maken op een baan, dan moet je het er maar verder niet meer over hebben.
Oh.
Nou, maar daarna kwam het euvel, is dat eigenlijk mensen hebben dus die hele terugtocht terug moeten betalen. Terwijl mensen in Nederland dachten, ik in kluis hoor, ik dacht altijd van, nou ja, dat was dan een schenking van de overheid. En dan kom je al zoeken en dan kom je erachter dat mensen dat eigenlijk tot aan hun dood hebben terugbetaald. De laatste terugbetaling is in 1990 geweest. Dus daar hebben mensen zelfs die kleding, de hele overtocht terug moeten betalen. Ja, dat is toch best wel een dingetje.
Ja, ja, en daar spraken ze dan dus ook niet over. Want het was sowieso een grote zwijgzaamheid in die cultuur.
Precies. Ja, ja, precies.
Heeft je familie het boek gezien, jouw vertelling gelezen?
Laat ik het zo zeggen. Mijn tante heb ik het aan laten zien. Zij heeft hem opgestuurd gekregen. Ik heb hem nog niet gesproken, want ze heeft hem echt net binnen. Want het boek is er nog niet zo heel lang uit. Mm-hmm. Maar het grappige was, voordat ik hem... Hij was klaar, werd naar de winkel verstuurd. En toen heb ik haar gebeld van, nou, het boek is af. Het gaat naar de winkel. En het was heel, heel bijzonder, want eigenlijk nu had ze het idee zoiets van... volgens mij van, nu weet ze er meer vanaf. En toen hebben we eigenlijk een telefoongesprek gehad van 2,5 uur... Huh. Waarin ze eindelijk heeft verteld over hoe zij het heeft gehad in die kampen. Nou ja, mijn tante is dus echt al ver in de 80. Ja. Nooit over gesproken. Dus dat was heel bijzonder, dat ik echt dacht van, wauw.
Eigenlijk omdat jij er nu wat meer van wist, opende zij precies, zich ook.
Precies.
Dat is
ja,
echt bijzonder.
Nou, en dat is eigenlijk ook iets wat ik met het bereiken met dit boek ook wil eigenlijk. Dat, ja, weet je, er is natuurlijk zijn de generatie die nu nog leeft, kan er eigenlijk nu nog over vertellen. En er is natuurlijk eigenlijk nog zoveel verhalen die nog niet verteld zijn. Dus ja, dan hoop ik ook altijd dat mijn boek dan wel weer een steentje bij kan dragen aan gesprekstof. Hè? Van, dat is met de andere boeken ook. Hè? Ja. Van dat mensen denken van, laat ik er nu nog over vertellen, want nu kan het nog.
Ja, ja. Ik vind ook wel dat je lans breekt voor de rol van vrouwen in de oorlog in je boek. Bijvoorbeeld in het verzet.
Ja, zeker. Ook dat is inderdaad ook wel stiekem alweer een beetje persoonlijk verhaal, hoor. Mijn oma aan de andere kant, aan mijn moeders zijde, zeg maar, die zat behoorlijk in het verzet. Nou, dat weet je ongetwijfeld ook. Vroeger was het natuurlijk een beetje een rollenpatroon. De man deed het werk, de buitenshuis. En de vrouw was thuis voor de koters.
Ja.
En wanneer een vrouw wat deed in het verzet, dan werd dat toch een beetje gezien als, ach ja, ze brengt een beetje krantjes rond en een beetje distributiebonnen. Ja. Maar dat was feitelijk helemaal niet zo, hè? Mm-hmm. Nou, mijn oma, dat was ook de reden waarom ik daarover wilde schrijven. Is mijn oma deed dus echt behoorlijk veel. Heeft piloten gesmokkeld en die had een flinke boezem. En daar werd nog wel een pistool tussen verstopt en werd dan rondom rondgebracht.
Ja, hartstikke gevaarlijk, kortom.
Ja, zeker. Maar mijn opa, die zat ook in het verzet, maar zat eigenlijk ondergedoken. En die kreeg ze een verzetsonderscheiding en niet mijn oma, die eigenlijk het meeste heeft gedaan. Okay. Nou, en dat was inderdaad die beroemde lansbreken van, er zijn wel degelijk heel veel vrouwen geweest die echt hun leven gewaagd hebben, met tot op de dood toe bekocht hebben. Ja, en die zijn eigenlijk nooit genoemd in de geschiedenisboeken.
Hoe vond je oma dat dan? Dat ze haar man wel een onderscheiding kreeg en zij niet?
Ja, zoals dat toen ging in die tijd. Ja, ze hoorden dat.
Ja.
Dus ja, weet je, mannen stonden toch meer op de voorgrond. Dus als je nagaat dat er ongeveer zeg maar 4500 mensen echt daadwerkelijk in het verzet hebben gezeten, en waarvan 10% vrouw, dan betekent dat 45.000, moet ik zeggen, niet 4500, 45.000 geregistreerd, waarvan ze het ongeveer weten.
Ja.
Waarvan dus 10% vrouw. En dan nog al die vrouwen die onderduikers hebben gehad. Als je nagaat, er waren 350.000 onderduikers in Nederland. Maar onderduikers onderdak bieden, dat werd ook niet gezien als een vorm van verzet.
Oh.
De beroemde Louis de Jong, die historicus die erover heeft geschreven altijd. Dat was altijd de leidraad, hè, Louis de Jong.
Ja.
Die heeft daar ook nooit over geschreven, want nou ja, dat deed je. Maar ook daar stond inderdaad doodstraf op. Of je ging inderdaad zelfs naar, als je opgepakt, dan kon je ook op naar een concentratiekamp.
Ja.
Dus het was wel degelijk linkersoep, hoor.
Zeker was dat zo, ja. In je boek zie ik ook foto's natuurlijk. Hè. Er zijn heel veel foto's, al bladend zie je dat al. Van relatief gewone dingen in de oorlog. Bijvoorbeeld dat er gevoetbald werd. Of dat er een Elfstedentocht werd georganiseerd.
Ja,
Die balans heb je er ook in willen laten zien. Hè?
Ja, ook een beetje inderdaad. Er waren natuurlijk ook wel vrolijke dingen. Het was natuurlijk, het dagelijks leven ging natuurlijk eigenlijk ook wel gewoon door. Hoe erg het ook was.
Uh-huh.
Maar inderdaad ook verbazingwekkend dat je dus inderdaad leest dat de voetbal doorging. En inderdaad ook... Elfstedentocht ging ook door. En dat was dan wel, met de avondklok was dat natuurlijk lastig. Want dan moesten mensen natuurlijk wel rekening mee houden. En ja, er waren zelfs ook nog Joodse onderduikers die met gevaar voor eigen leven zelfs nog meegedaan hebben. Dus, maar dat ging inderdaad ook gewoon door. Het normale leven. Sommigen werkten natuurlijk ook nog gewoon.
Ja, ja, ja. Zeker. En dat trekt misschien wel een aardige parallel met waar wij nu in zitten. We zitten in een coronacrisis. Het is natuurlijk niet te vergelijken met wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Laat ik daar heel duidelijk in zijn.
Ja, zeker.
Maar het is ook een aparte situatie waar we dingen kunnen leren misschien van de geschiedenis. Heb jij het gevoel dat jij een soort parallel ziet of dat je iets kan meegeven?
Door mijn werk spreek ik natuurlijk ook veel met ouderen.
Ja.
En hele mensen refereren daar toch al aan. Van God, het is toch een beetje hetzelfde als binnenzitten. Natuurlijk heb je veel meer vrijheid. Hè. Wij, de jongere generatie, wij mogen nog naar buiten. Maar de oudere generatie ervaart het zeker als zo'n periode van het gevaar, het niet naar buiten mogen.
Ja.
Het dreigt gevaar. Weet je, dus het is voor die eenzaamheid. Wie ik dan ook spreek. spreek eigenlijk, de ouderen hebben er echt last van. Ja. Dus ik kan me inderdaad echt voorstellen dat het voor die generatie echt wel heel fijn zou zijn wanneer er weer een beetje lucht komt. Maar ja, dat weten we natuurlijk nog niet wanneer dat gaat gebeuren.
Nee.
Dat blijft nog zeker zo, ja.
Nou, het is in ieder geval een troostrijk boek wat je hebt gemaakt, wat ook goed is om uit te delen aan mensen die je misschien wel niet zoveel ziet of spreekt nu, denk ik. Een prachtig compact beeld geeft het van de oorlog. Nederland bevrijd heet het. We mogen ook een paar boeken weggeven. Als je interesse hebt, stuur dan een mail naar lunchroom@nhradio.nl met je adres daar vooral in. En waarom je het boek graag wil hebben, lunchroom@nhradio.nl. En dan heb ik eigenlijk voor jou, Aselien, alleen nog maar even de vraag, waarom kom je met dat boek nu? We hebben net 5 mei gehad. Dat is toch een momentum waarop je eigenlijk had moeten vlammen met dat boek?
Ja,
was
alles
toch een
is
praktisch
afgelast,
ding?
Hè?
Ja.
Het boek was natuurlijk zeker, 20 april was hij uit. Ruim op tijd. Ja,
ja. Maar je kon niet mee op de activiteiten?
4 en 5 mei. Ja. Die zijn allemaal afgelast. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk gewoon. In Nederland zijn er natuurlijk zoveel mensen bezig geweest om er echt iets groots van te maken.
Ja,
dat is allemaal. Maar ja, misschien straks, hè, in augustus hebben we natuurlijk de bevrijding van Nederlands-Indië. Dus laten we hopen dat we dat dan met z'n allen mogen vieren. Dat we alsnog met z'n allen herdenken dat Nederland toch 75 jaar bevrijd is.
Ja. Nou goed, dit is in ieder geval een tijdloos boek. Dus in die zin maakt het niet uit wanneer je het aanschaft.
Nee, zeker. Echt absoluut tijdloos. Want we mogen dat nooit eigenlijk blijven. Ja, dit moeten we gewoon blijven onthouden. Hè, dat het daarom ook niet Nederland 75 jaar bevrijdt, maar Nederland bevrijdt.
Ja.
Dus ook de jaren die volgen is natuurlijk ook van. Ja, het blijft actueel. We mogen natuurlijk nooit vergeten wat er toen gebeurd is.
Nee. Aselien, dankjewel voor je tijd en voor het boek.
Jij ook ontzettend bedankt dat ik bij jou in de uitzending mocht komen.
Goed, het gaat je goed.
Ja, dankjewel. Dag. En een gezellige middag nog.
Joe.
Dag Arjan.
Joe.